Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
Lijf de Leeuw.
Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, ja. Welkom. Leuk dat je erbij bent. Je kijkt en luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met de beste gitaristen van Nederland. En soms ook daarbuiten. Met deze podcast probeer ik jou te motiveren om gitaar te gaan spelen, te blijven spelen. Of om je gewoon te laten, geïnspireerd te laten raken in de breedste zin des woords. Volg de podcast in je favoriete podcast app of kijk hem op YouTube. Er lopen ook weer een paar cameraatjes mee. Vergeet niet om je te abonneren en dan op het belletje te rammen op YouTube. Want dan krijg je een melding zodra we of live gaan of er weer gewoon een nieuwe podcast online staat. De podcast maken kost best wel tijd en dus ook geld. Als je het goed wil doen natuurlijk. Dus steun je favoriete gitaarpodcast. Want hoe meer support, hoe meer tijd ik eraan kan besteden. En dan gaat de kwaliteit hopelijk natuurlijk ook een stukje omhoog. En wie wil dat nou niet? Dus ga naar petje.af/edstruilaert om een grote of kleine gitaarvriend te worden. Dan krijg je allemaal leuke extra's, zoals bijvoorbeeld een shout-out. Ja, wie wil dat nou niet? Een shout-out in Gitaarmannen, de podcast. En die gaat nu naar nieuwe gitaarvrienden. Dat zijn onder andere Vincent van der Pol, Fred Vos, Joost Nachtegaal en AJ. Of AJ, dat weet ik niet, dat stond er niet bij. En we nemen ook altijd met de gast extra content op. Dat doen we vandaag dus live. En als je dus nu lid wordt, dan zie je dus dan op een gegeven moment ook dat linkje verschijnen. En kan je gewoon lekker meekijken. Dat is toch geinig? Even kijken. Het is tijd gewoon om te gaan beginnen. Want lul is lullen. Maar laten we gewoon die podcast beginnen. En dat doen we door kennis te maken met onze gast Lijf de Leeuw. Die is door vakblad gitarist uitgeroepen tot de beste gitarist van de Benelux. En tot de beste bluesrock gitarist van de Benelux. En dan denk je, is dat de eerste keer? Nee, dat is al de vijfde keer op rij. Volgende keer dan neemt hij hem niet meer aan, denk ik. Dat is een soort Marco Borsato, dat hij zegt, weet je, ik geef hem aan andere mensen. Ik heb toch al zoveel keer, ik moet een nieuw huis kopen, geen idee. De muziek van Lijf de Leeuw, die kan je noemen stevig. Stevig geworteld in de blues. Maar er klinken ook andere muzikale genres in door. Lijf, welkom. Fijn dat je hier bent, man.
Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
Ja. Ja. Jij bent dus voor de vijfde keer nu uitgeroepen tot beste bluesrock gitarist door vakblad gitarist. Wat doet dat dan met jou?
Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is inmiddels al de zevende keer.
Holy shit, ja, dit is gewoon...
Het is echt, ik vind het heel, heel bijzonder. En
Ik ga eventjes een standje geven aan de redactie. Want die hebben dit natuurlijk gewoon gecopy-paste.
Dat ben, maakt niet
zelf,
uit.
Dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf.
Het is heel bijzonder en ook een beetje gek, want het voelt voor mij helemaal niet alsof je de beste kan zijn in muziek. Iedereen is anders, maar het is natuurlijk wel echt onwijs kicken.
Het is ook een publieksprijs, toch? Mensen kunnen stemmen
op zeker.
Voor die wedstrijd. Dus dan is het helemaal, dan weet je gewoon van,
Er hebben mensen echt gestemd.
Ja, dat is wel echt, favorite.
Ja, dus dat is wel echt heel vet.
Ja.
Echt heel vet.
En merk je dat winnen van zo'n prijs ook nog echt wat doet, zeg maar, voor je carrière? Heeft dat echt impact? Word je voor andere dingen uitgenodigd? Of hoe gaat dat?
Nou, het helpt natuurlijk wel mee dat mensen je naam voorbij zien komen. Wat het op een gegeven moment is... voor mijzelf is het niet een soort van ding van dat ik het ga geloven.
Nee, precies.
Want ik voel nog steeds van, dit kan nog beter, dit kan nog beter en hier wil ik nog aan werken. Dus het is voor mij juist een hele leuke motivatie van, ze vinden dit. Nou, maar dan, dan moet ik er ook echt aan werken om het waar te maken.
Ja,
zo voelt dat ook wel echt. Dus,
ik snap het inderdaad. Laten we eens eventjes, voordat we naar het begin gaan, wil ik in ieder geval even zeggen tegen de mensen, er staan hier twee hele smeuïge gitaren klaar. Ja. We hebben net al even goed gesoundcheckt.
Ja, zeker.
En dat klinkt echt als een malle.
Ja.
Dus zometeen gaat er lekker gespeeld worden. Dus voor de fetischisten onder ons, blijf lekker kijken, blijf lekker luisteren. Stel die vragen. Maar ik wil eerst even gewoon helemaal terug naar het begin. Gewoon naar de basis.
Ja.
Lijf de Leeuw, waar stond jouw wieg?
In Amersfoort. Mijn vader die speelde altijd al gitaar. Die draaide altijd heel veel muziek. Ik ben grootgebracht met een huis waar Pink Floyd werd gedraaid. J.J. Cale. Supertramp, Fleetwood Mac. Echt de classics werden uit de 70s werden echt allemaal gedraaid. En Nou, op een gegeven moment toen wilde ik dat ook wel gitaar spelen. En toen hadden mijn ouders zoiets van, nou, je mag wel gitaar gaan spelen, maar dan moet je een jaar willen. Toen was ik 8 en toen ik 9 was, toen wilde ik het een jaar. En toen kreeg ik een 3/4 Spaanse gitaar.
Oh ja.
Zo'n kleintje.
Ja.
En dat...
Is dat zo eentje die daar hangt?
Ja, maar dan nog kleiner.
Nog kleiner, ja, ja. Oh ja.
Hij was nog ietsje kleiner. En toen ging ik op gitaarles. En eigenlijk vond ik het in het begin helemaal niet leuk. Want ik moest noten lezen. En dat was echt klassiek gitaarles. Dus dat noten lezen, dat ging me sowieso niet zo heel erg lekker af. En ja, dan ging ik op een gegeven moment maar gewoon... Toen was YouTube net een ding. Hmm. Dan ging ik die stukjes dan uitzoeken. Dan tikte ik het in op YouTube en dan hoorde ik het melodietje. En dan speelde ik dat na.
Ja.
Zo van, dan hoefde ik die noten niet te lezen. En dat zo kwam ik er dan een beetje doorheen. Maar toen op een gegeven moment, toen ontdekte ik ook band als... Dat, echt de eerste gitaarband waar ik echt fan van werd, was Wishbone Ash.
Oh, ja.
En dat die staan bekend om een twin lead gitaarpartijen. En ik weet nog heel goed dat mijn vader, die was samen met een vriend van hem we waren in Barcelona op vakantie. En die vriend van hem die stond op een camping een paar kilometer verderop. En die gingen naar een concert van Wishbone Ash kijken in Barcelona. En oh, ik wilde zo graag mee, maar ik mocht niet mee, want ik was nog te jong.
Ja.
Maar toen kwam toen kwamen ze terug met een gesigneerd cd'tje. En dat was volgens mij de Live Dates 2004 of zo was dat.
Hmm.
En ik had dan zo'n cd-spelertje met een koptelefoon. En dat heb ik helemaal grijs gedraaid die vakantie. En ook gelijk uitzoeken op gitaar. En toen opende echt iets voor mij. Want toen kwam ik erachter van, ik hoef eigenlijk... Toen opende echt iets voor mij. Want toen kwam ik erachter van, ik hoef eigenlijk helemaal geen noten te lezen. En ik kan het ook gewoon... Ik kan ook gewoon op die Spaanse gitaar, die was volgens mij ook mee. Ja. Kan ik ook gewoon dit spelen. Als ik gewoon goed luister, dan hoor ik een melodietje en dan kon ik het gelijk naspelen. Dus dat vond ik helemaal te gek. En toen mijn vader die gaf me dan elke week wel, gaf je me een cd, die ik dan die week kon uitchecken. Dus daar zaten ook Hotel California van de Eagles, zat erbij Fly Like an Eagle van Steve Miller Band.
Ja.
En dan ging dat een week lang ging dat luisteren. En mee jammen natuurlijk. En toen en ook op een gegeven moment zat er ook Johnny Winter bij. En daar zat dan een... was ook echt zo'n Delta Blues song stond er op die plaat. TV Mama. Ging dan op een Spaanse gitaar. Met slide.
Met een slide.
Ja, in open stemming. Ging dat helemaal uitzoeken totdat ik dat had. Toen gebeurde er al echt iets.
Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik toen 11 was of zo.
Ja.
11, 12. Toen gingen we ook Johnny Winter... gingen we naartoe in Paradiso. Dat was met de band van mijn vader. Die was ik dan mee. Vond ik heel stoer. En die stonden achter in Paradiso. Stonden ze biertjes te drinken. En ik werd door iedereen naar voren geduwd.
Ja.
Toen stond ik zo te kijken. Van, wow.
Was dat de eerste keer dat je naar echt een groot concert ging van iemand die je echt alleen kende van de cd's?
Ja, ik denk het wel zo'n beetje. Of misschien was het dan Wishbone Ash nog wel het jaar daarvoor of zo.
Oh ja.
Maar dit was ook wel echt een moment. Want Johnny Winter, had toen best wel een heftig leven achter de rug. Mm-hmm. En die zat helemaal in elkaar op een stoel. Zat hij gedoken met zijn klein gitaartje. En ook geen contact met het publiek of zo. Hij zat gewoon te spelen. Het was helemaal te gek. En ik weet nog dat ik gewoon telkens naar die handen zat te kijken. Van wow, wat gebeurt daar? En, dus ik probeerde dat te onthouden. En dus kwamen we thuis. En ik direct op mijn Spaanse gitaartje die licks allemaal na proberen te spelen.
Wow.
Dat vond ik zo gaaf. En daaruit... Wat ook een beetje voor mij in die tijd heel erg belangrijk was, waren de dvd's van Eric Clapton. De Crossroads dvd's.
Oh ja.
Nou, dat was niet normaal. Zijn
festival.
Ja, van dat festival. En daar zo... vooral de 2004 DVD. Daar speelde dan ook J.J. Gill.
Oh, ja.
Joe Walsh.
Ja.
Volgens mij ook Vince Gill. John Mayer. ZZ
Top. Klopt inderdaad. Ja.
En al die samenwerking. Buddy Guy. Jimmy Van. Robert Cray.
Ja.
Dat was voor mij echt zo van... Ja, maar dit is wat ik wil doen.
Het was toen John Mayer ook net een beetje zo... met het kruintje boven het maaiveld kwam.
Ja.
En toch als echte gitarist werd beschouwd.
En dat was toen nog voor Continuum, die plaat. Gewoon alles wat op die DVD gebeurde, dat vond ik zo te gek. En dan Ik weet nog dat ik dan op de basisschool zat. En toen en dan tussen de middag fietste ik dan snel naar huis. En dan had ik dan volgens mij was dan die pauze dan een van 12 tot 1:15 of zo. En dan ging ik snel een broodje eten. Zodat ik direct daarna gewoon dan met mijn gitaar achter bij de tv kon gaan zitten. En dan met Joel's mee jammen of zo. Dat had ik dan helemaal bedacht die ochtend op school. Dus ja, ik was eigenlijk altijd al met gitaarspelen bezig ook in die tijd.
Ja. Dus had jij toen zoiets van, ik weet wat ik later worden wil. Ik ga niet een andere vervolgopleiding doen. Ik ga naar het conservatorium. Was dat duidelijk voor jou?
Ja, eigenlijk wel. Er is nog heel kort geweest dat ik dacht van, nou, misschien moet ik iets doen met psychologie of zo.
Ja.
Maar dat is nooit echt een serieuze soort van ding geweest.
Nee, geen echte optie. Nee,
precies. Ja. En ik ging dat eigenlijk al gewoon doen, want ik deed het al. Ik speelde al met bandjes mee. En dat was wel... speelde toen ook wel met het bandje mee van mijn gitaarleraar destijds. Die vroeg me, dat was al gewoon... Het was duidelijk, van dit wil ik gewoon...
Ja.
Dit wordt mijn job.
Ja, precies. Geen twijfel over mogelijk.
Nee.
En wat vonden je ouders daarvan? Want ik kan me voorstellen, ik heb het zelf ook meegemaakt. Die van mij hebben me altijd gesteund. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat de ouders zijn die zeggen van... Nou, zou je dat nou wel doen?
Mijn ouders die vonden het helemaal te gek. Die zeiden, als je dat wil doen, moet je dat gaan doen. Ja. Dus die waren er ook altijd. En die hielpen me ook als ik dan ergens naartoe gebracht moest worden in lang weer of zo.
Ja.
Zo ver weg. En dan,
Kutkrabbeveen.
Ja, precies, ja. Precies. En dan gingen zij mee. En dat was... Die vonden het eigenlijk vanaf het begin af aan ook al te gek. En dat wel altijd een beetje meekijken van... Okay, wat voor afspraken worden er gemaakt en dat soort dingen. Maar dat was eigenlijk wel heel fijn.
Ja, dat er toch iemand over je schouders meekijkt.
Ja.
Die het beste met jou voor heeft in dat geval.
En toen op een gegeven moment, toen ik 14 was... toen raakte ik in contact met Arjan Adrie van een boekingskantoor. En daar werk ik sindsdien nog steeds mee.
Oh, wat goed.
En dat zijn twee hele lieve mensen die altijd, altijd voor mij en de band hebben klaargestaan. En dat is...
Te gek.
Ja.
Dat je zo'n lange relatie dan hebt en daar gewoon bij blijft. Dus heel loyaal ben je dus.
Ja, zeker. En ook dat waren destijds wel echt mijn ouders in de rock'n'roll.
Ja.
Ja, die namen ook... daar kon ik altijd meerijden. En dat is nog steeds...
Dat geeft denk ik wel, ik kan me voorstellen, een soort veilig gevoel dat je weet dat er gewoon mensen zijn die geloven in je.
Ja.
Die je stimuleren en ook gewoon shit voor je regelen.
Ja, zeker. Ja. Zeker, want dat gewoon bandjes boeken, dat kan ik nog steeds niet.
Nee.
Weet je, dat hebben zij, dat doen zij sindsdien. En dat is gewoon heel fijn. En dat is wel... Op de weg hier naartoe had ik nog Arja aan de lijn. Dus dat was helemaal te gek. Dus,
leuk man. Ja. Hey, maar op een gegeven moment, je middelbare school... hoe ging dat? Was dat een beetje makkelijk? Of,
Nou, op de middelbare school... Ik had eigenlijk een... het was een beetje gek, want ik heb ADHD. En op de basisschool kon ik daar nog helemaal niet mee omgaan. En toen had ik zeg maar altijd dat zo dat ik mijn toetsen niet afkreeg of dus ik was een beetje een moeilijke leerling en ik was altijd druk en eigenlijk dat gitaarspelen dat was logisch voor mij en eigenlijk al die andere dingen waren niet zo logisch dus ik kreeg toen in groep 8 een LWO advies dat is best wel een laag advies en toen haalde ik een gymnasium CITO score.
Zo.
Dus dat ligt echt gewoon helemaal uit elkaar.
Ja, dat is
heel heftig.
Links en rechts.
Ja, en toen ben ik dan naar VMBO-T HAVO brugklas gegaan. En daar ging het heel goed. Want toen had ik zoiets van, ga ik even presteren. En toen ging ik naar een tweede brugklas. HAVO-VWO. En toen kwam ik er al heel snel achter van voor dat conservatorium heb ik maar HAVO nodig.
Ja.
Dus ik ga gewoon lekker HAVO doen. En dat kon ik dus ook makkelijk aan. Ik deed bijna geen huiswerk. Ik speelde gewoon gitaar.
Ja.
Ik ging gewoon als ik dan in de les zat, dan had ik vaak stiekem zo één oortje in met mijn iPod Classic had ik dan zo'n grote, zo'n rond ding waar je dan door alle albums heen kon. En dan was ik dan altijd stiekem ook op die iPod kon je ook dan zo'n quiz spelen.
Oh ja.
Ja, en dan kon je dan bijvoorbeeld dan vroeg hij aan je uit welk jaar komt dat die en die plaat.
Oh, te gek.
En dan liet hij nummertje horen en dan... En welk nummer is dit?
Te gek. Haalde hij dat uit die metadata waarschijnlijk?
Ja, zeker. Dat was helemaal te gek. En dat zat ik dan constant achter in de klas spelen tijdens biologie of zo. Dat vond ik veel interessanter.
Ja. Dus, oh, dat is grappig. Ik heb nooit een echte iPod gehad.
Oh, ja.
Ik kocht van zo'n nep ding waar je ook video kon afspelen. Ging altijd gelijk kapot. Dus ja, dat wat vet.
Ja, dus ik wist dan ook gewoon van allemaal gekke dingen over Frank Zappa albums. En over Steely Dan. En dat vond ik leuk. Dat vond ik wel te gek. En dan was ik me ondertussen aan het bedenken van, oh ja, als ik thuis kom. Oh ja, dan ga ik meejammen met, weet ik veel, met Pink Floyd of zo.
Precies. Daar lag echt jouw passie.
Ja.
Nou, op een gegeven moment heb je dus de HAVO volbracht. Ja. En dan moet je naar het conservatorium. Wil je naar het conservatorium? Hoe kies je dan het juiste conservatorium uit?
Nou, dat is bij mij eigenlijk een beetje maf gelopen. Ik heb in het laatste jaar van de HAVO heb ik ook Junior Jazz College gedaan. En dat is eigenlijk de vooropleiding jazz.
Ja.
Maar dan kun je ook op een vroegere leeftijd instromen. Dus als je heel goed bent in jazz en je bent 13, dan kan dat ook al.
Oké.
Nou, daar kwam ik al heel snel achter dat helemaal niet mijn ding was. En er waren ook een paar gasten die vonden echt mij geen jazzgitarist. En dat ben ik ook nog steeds niet.
Nee.
Maar ik speelde gewoon blues op, allemaal jazz standards en zo. Maar ik begreep wel heel goed de theorie en dat soort dingen. Dus dat ging heel erg goed, maar ja, ook de cultuur daar was niet voor mij.
Nee.
En daar kwam ik eigenlijk achter in februari aan maart, denk ik. Maar dat was net die periode dat je eigenlijk audities moet gaan doen voor het jaar erop. Dus toen heb ik een tussenjaar genomen. En toen in het tussenjaar gewoon ook veel gespeeld en een beetje gereisd en een beetje niks gedaan ook. Was ook heerlijk.
Ook fijn.
Was ook fijn. En toen had ik eigenlijk achteraf gezien heel stom, maar toen had ik echt zoiets van, oh, nou ja, ik heb dan in Amsterdam die vooropleiding gedaan, laat ik daar ook maar de pop gaan doen. Maar toen ging ik daar auditie doen en ja, dat werkte eigenlijk, dat echt direct werd duidelijk van, ja, maar moet jij niet naar Rotterdam?
Ja.
Van, je bent wel toelaatbaar, maar jij wil volgens mij gewoon gitaar spelen, meer echt daarop focussen. En toen ging ik auditie doen in Rotterdam en daar had ik eigenlijk dat ik helemaal niet zo bedacht dat ik daarheen kon gaan. En toen werd ik daar aangenomen. En ja, ik weet nog het moment dat ik daar binnenliep en ging spelen. Het voelde direct goed.
Ja.
Daar moest ik heen.
Dat was de plek.
Ja, en toen zou ik dan les krijgen van Age Kat, Menno Gootjes, Martijn van Acht en Leendert Haaksma. Dus dat was echt... Ja, dat is wel echt heel heavy.
Ja, het zijn heavy cats.
Het zijn echte heavy cats. En dat heb ik echt, was echt onwijs leuk. Ik heb echt heel veel geleerd. En dat dan op zo'n conservatorium, wat ik zelf heel interessant vind, is dat je leert daar heel goed gitaar spelen en over moeilijke muziek spelen en zo. En noten lezen en dat soort dingen. Maar je leert ook vooral wat je niet wil. Door alle voorbeelden die je ziet. Dus voor mij werd... In het begin dacht ik van... Oh, ik moet echt een Codard-gitarist worden. Dus het Rotterdamse conservatorium.
Ja.
Dat is echt een sessiegitarist. Die alles kan spelen. Maar ik deed natuurlijk al mijn eigen ding. Ik speelde al een beetje blues. En ik speelde veel solo's. En ik had al wel een eigen stijl. Dus voor mij kwam er zo... Aan het einde van het tweede jaar... Toen merkte ik ook van... Hé, maar dit ben ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
En dat was ook een beetje de tijd. Toen leerde ik ook wat meer Americana muziek en country muziek kennen. En dat ging vanzelf. Dat ging ik al gelijk uitzoeken. En, en ook veel meer focus op slide en ook pedalsteel gitaar. En ja, toen kwam ik erachter dat het is ook gewoon goed om gewoon dat ding wat ik al deed...
Ja.
Om daar beter in te worden. En dan gewoon daar vol voor te gaan. Want gewoon dat gitaarding wat ik gewoon toen al had met mijn eigen band. Ja, dat werd daar toen alleen maar sterker van. En ook omdat ik goed wist van oh ja, dat ding, dat wil ik niet.
Nee.
Dus ga ik me vol focussen op dat andere.
Maar konden ze jou dat daar leren?
Deels wel. Maar ook niet helemaal. Want juist door zo'n conservatorium... Je komt er ook achter dat je... Ik kwam erachter dat ik niet als mijn docent wilde gaan spelen.
Nee.
Dus ging ik dan ook zelf uitzoeken van... Ja, maar hoe wil ik dan gaan leren spelen bijvoorbeeld? Dus bijvoorbeeld met een Menno. Daar hebben we heel erg gekeken naar techniek en dat soort dingen. En heeft hij me heel veel laten zien.
Menno Gootjes,
ja. En dan... die kon mij dan heel erg helpen om mij dan technische tools te geven... Om mijn stijl beter te maken. En dat was dan helemaal te gek. En... ja, dat maar dat was ook veel zelf uitzoeken.
Ja.
Ja.
Dan op een gegeven moment, nou ja, dan kom je van het conservatorium af.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen, ja. Helemaal volgepropt met info en stijlen. En,
ja.
Maar ja, dan moet je je weg gaan vinden. Maar had jij niet je weg al eigenlijk lang en breed bepaald? Als ik dat zo hoor.
Ja, zeker. Ik was eigenlijk al die tijd al bezig. En ik heb toen eigenlijk is het, moeten we nog ietsje teruggaan. Want ik was aan het einde van het conservatorium. Van de bacheloropleiding. Ja. Dat was in 2017. En toen had ik mijn eindexamen gespeeld. En toen realiseerde ik me van ja, maar eigenlijk ben ik gewoon nog niet waar ik wil zijn. Wat betreft plectrumtechniek. Ik speelde alles met legato, met hammer-ons en pull-offs.
Ja, ja.
En sweepen bijvoorbeeld. Kon ik helemaal niet.
Nee, echt die arpeggio sweeps.
Bijvoorbeeld, maar ook, ja. Ook kleinere sweeps. Dus over twee snaren of zo, wat jazzgitaristen wel eens doen. Dus toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik een master doen. Ga ik me daar helemaal op focussen en onderzoek over schrijven. Dus toen heb ik nog 2 jaar codarts gedaan. Heel onderzoek geschreven. En, nou, dat vond ik ook wel lastig. Omdat je moet echt zo,
ja.
Helemaal focussen op zo'n onderzoek. Wat dus helemaal klopt met een manual en dat soort dingen.
Ja.
En dat, nou, dat heb ik toen gehaald. En toen, wat eigenlijk wel grappig was... ondertussen bleef ik ook gewoon mijn eigen ding doen.
Ja.
Dus dat ging wel heel goed samen. En toen was ik afgestudeerd. En toen, toen sprak ik Wessel, het hoofd van de opleiding. En die zei van, ja, maar Lijf, je gaat helemaal niet weg. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, je blijft hier nog gewoon om les te geven. Dus het jaar erop, sindsdien geef ik daar ook lessen. Joh. Eens in de 2 weken. Een soort van gastlessen zijn het.
Oh,
maar dan
gek.
Permanent.
Dus, ja. die gast die niet weg wil.
Precies, die gast die niet weg wil. Dus ja, het is wel heel leuk om daar nu ook deel van uit te maken.
Ja. Oh, gaaf.
Ja.
Even een klein zijstapje voor de mensen die meekijken. Ik had net even een klein hiccupje in mijn streamprogramma. Dus de vraag, ik drukte even op refresh en toen waren alle vragen weg.
Oh.
Dus hey. Sorry about that. Als je nog even die vraag opnieuw wil stellen, dan heel graag. Dan gaan we die zo eens eventjes lafjes behandelen.
Ja.
Maar jij bent naast, zeg maar, hè, met je eigen band, Lijf de Leeuw Band,
ja.
Doe je ook wel sessiedingen voor bijvoorbeeld Deborah
ja.
Parler.
Ja.
Dat hebben wij toen ook een keer samen gespeeld bij ja. Tijd voor Max inderdaad.
Klopt, klopt.
Maar dat doe je niet heel vaak. Je bent er volgens mij nee. Een beetje kieskeurig in.
Ja, zeker. Ik heb, ik vind het vooral heel belangrijk om gewoon... dat ik tijd heb om mijn eigen ding te doen met de band. En we, ja. Zijn, we zijn met 6 man. En ik sta er ook een beetje in van... Nou, we zijn al echt meer dan 10 jaar bezig.
Ja.
En om aan de naam te werken en muziek te schrijven. En dan... als ik niet kan, bijvoorbeeld... Dan kan de rest van de band ook niet spelen.
Nee.
Dus
Lijf de Leeuw Band zonder Lijf de Leeuw.
Ja. Precies.
Ja. Ja, dan wordt het toch een beetje een Maneskinnetje wordt het dan, hè?
Ja.
Heb je dat gehoord wat hij gedaan had afgelopen week bij het Songfestival?
Nee.
Maneskin, de vorige winnaars, die zouden tijdens de juryavond, dus dat is de generale repetitie, ja. Zouden zij dus live optreden. Allemaal fans hadden dikke kaart gekocht op de zwarte markt. En toen werd er wel opgetreden, maar niet door Maneskin zelf, maar door de dansers.
Dat meen je niet?
Ja. Dus wow. Iedereen was heel erg kwaad.
Ja, ja.
Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Dus dan moet ik in één keer aan denken als ja, ik denk... Ja, Lijf de Leeuw, zonder Lijf de Leeuw.
Ja, precies. Ja. Maar dat, ja, nee, dat, de, maar dat wat het dan wel is... dan hebben die andere jongens ook geen werk.
Nee.
Dus dan zit ik zelf ook... Ja, dat vind ik dan ook niet helemaal eerlijk. Want zij hebben ook geholpen aan mijn naam.
Ja, precies.
Dus daar ben ik wel heel kieskeurig in wat ik dan doe. Dus... maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Want het werkt voor mij ook heel goed om gewoon daaraan te werken.
Ja.
En dan bouwen we langzaam bouwen we verder met de band. En dan komen elk jaar komen er weer 50 mensen meer kijken.
Precies. Ja.
En dat is gewoon heel erg belangrijk. En kijk, het is lekker om een hitje te scoren. Maar wij maken ook geen hitmuziek of zo.
Nee.
Wij zitten veel meer in een niche... waar gitaarliefhebbers op afkomen. Maar ook fans van iemand als Joe Bonamassa.
Ja.
Er zit ook aansluiting. Of misschien de Marcus King. Maar ook fans van de Allman Brothers bijvoorbeeld.
Ja.
Want daar doen we nu ook een tour mee met die muziek. En ja, dus het is een niche. En je moet dan ook niet een soort van gaan verwachten... dat het in één keer booming is. Want
nee.
dat gaat niet zomaar gebeuren. Maar... Wat we wel merken is dat we wel gewoon... dat er nog steeds groei in zit.
Ja.
En elke keer komen er weer wat meer mensen. En dan komt er weer een nieuwe venue die ons wil boeken. En
helpt natuurlijk ook mee als je dan bijvoorbeeld bij Matthijs draait.
Matthijs gaat door.
Gaat door, inderdaad. Ja. Dat je daar dan te zien bent.
Ja, zeker.
En dan denken mensen ook van, hey, wie is die goede gast? Weet je wel, die wil ik, kan ik daar naartoe? En ik, dat is natuurlijk super.
Ja, en, maar dat is ook wel gek wat je merkt aan zo'n televisieprogramma. Is dat, dat komt bij zoveel mensen aan.
Ja.
Zoveel mensen die snappen dat ineens. Want heel veel mensen, dat zul jij waarschijnlijk ook wel kennen, is dat dat mensen niet precies weten wat het inhoudt om een muzikant te zijn.
Nee.
Wat er allemaal bij komt kijken en dat soort dingen. Maar dat als ze dan op tv zien, oh ja, dat snap ik.
Precies.
En, dat is dan wel heel grappig wat dat
doet. En het geeft ook heel veel reactie.
Het geeft heel veel reactie,
Weet ik ook uit de tijd dat ik nog wel eens op tv was. Met mijn muziek, dat was ongekend. Je kon platgedraaid worden op de radio. Maar ik kon gewoon bij de bakker, niemand die me zag.
Ja,
maar
precies.
Toen ik een keer mijn kop tv was, toen stond ik daar bij de blokker de dag erna met mijn boterhammetrommeltje die ik wilde afrekenen. Ja. Toen draaide die kerel zich om. Hey, jij was gisteren bij Pauw. Ik was bij RTL Late Night, maakt niet uit. Maar weet je wel, het had onwijs impact.
Ja, dat is echt heel bizar. En ik heb dit zelf ook heel extreem gehad nadat ik de dag nadat ik in de Ziggo Dome had meegespeeld met Matthijs gaat door. Ik mocht meespelen in die live show.
Dat was
helemaal te gek. Ook met vier acts die avond.
Ja.
En ja, de volgende dag werd ik gewoon door. Ik ging gewoon een eindje lopen om mijn kop een beetje leeg te maken van die gekte. En dan werd ik gewoon door drie mensen herkend. Hey, kun je in de Ziggo Dome gezien?
Ja.
Ik dacht gewoon, wow, wat is dit?
Ja. Zo. Maar dat is wel echt vet. En dat is supergoed voor die naamsbekendheid.
Ja.
Voor het strategisch blijven doorbouwen aan je eigen naam.
Precies, want dat helpt gewoon enorm. En ja, zo komen er telkens weer nieuwe kansen. Dan kom je telkens weer een stapje verder. En ik vind het allemaal prachtig.
We gaan eens even kijken, want er zijn vragen.
Ja. Yeah.
Ja, we duiken gelijk de diepte in.
Kijk.
Thuis. Ik wist niet dat die jingle zo lang was. Ik heb hem echt ooit gemaakt. Ik denk, die kan ik nu weer eens gebruiken. Iets aan de lange kant, Ed. Nou goed, ik zet mijn beste mensen erop om dat wat in te korten voor een volgende keer. Even kijken. Rock and roll guitar, die vraagt. Ha, Ed. Ik had ook een vraag gesteld via LinkedIn. Ik was benieuwd of live het liefst een Fox, Fender of Marshall stijl geluid heeft. Uit zijn versterker.
Mm-hmm.
En waarom?
Fender.
Fender.
Fender, ja, zeker. Wat ik merk met waar ik altijd naar op zoek ben, is een soort van die perfecte mids in gitaarsounds. Dus ook ik had het daarnet ook even over Wishbone Ash, die band die ik zo, een van de eerste bands die ik echt helemaal te gek vond wat betreft gitaarspel. En als je dan bijvoorbeeld naar de toon van Andy Powell luistert op hun grootste plaat Argus, daar hoor je echt dat is een humbucker gitaar. Die is ingeplucht op gewoon een, volgens mij is het een soort van brown face amp. Een Fender. En die heeft een soort van de meest perfecte mids. Zit heel weinig hoog, heel weinig laag. Maar het heeft dan een soort van specifiek plekje in de mix. Ja, dat vind ik helemaal te gek. Job on the Massa heeft dat ook bijvoorbeeld in zijn geluid.
Ja.
Dus het wordt eigenlijk een beetje, als je het op zichzelf hoort, dan is het zo, wat is dit?
Maar in de mix?
In de mix is het toch helemaal te gek. En dat, ik merk dat met een Marshall amp over het algemeen, daar zit veel laag in.
Ja.
Niet helemaal
super lekker op het podium.
Heel lekker op het podium. En dat geeft een heel erg gaaf effect of zo voor jezelf. Maar als je met een band gaat spelen, dan kan het maar zo zijn dat heel erg pusht bij die bassist bijvoorbeeld.
Ja.
En dat ding niet meer hoorbaar worden. En Fox versterkers, ik heb een Dr. Z versterker. Dat is ook een EL84 versterker. Dus een beetje Fox-stijl. En die vind ik ook heel lekker, maar ik merk dan toch dat ik echt thuis kom op een Fender-stijl amp. Ik heb dan een oude Fender Pro-amp uit 1960, dat is een brown face.
Ja.
Er zit een 15-inch Jensen speaker in, maar dan een oude, dus dat klinkt helemaal niet zo vet of zo. Het is, als je hem dan flink aanzet, dan klinkt het zo lekker. Zo, dat is echt een soort van die perfecte overdrive, helemaal te gek. Dan heb ik twee versterkers van Jack van Leeuwen, Tube King.
Ja.
En een Princeton. En Die heeft ook echt dat, die heeft een heel lekker specifiek plekje in de mix. En dan heb ik nog een tweet versterker van hem. Een soort van high power tweet twin is het volgens mij. En ja, die heeft dat ook, maar weer op een hele andere manier. Eigenlijk, ja. Dus ik heb een qua stijl, een blackface, een brownface en een tweet. Dus dat zijn een beetje Defender-stijlen.
Ja.
De smaakjes. En ja, dan ligt het aan wat voor gig is het. Precies. Welk Fenders smaakje ik dan wil hebben.
Ja. Dus, ik snap hem.
Dat eigenlijk.
Oké, duidelijk. Nou, rock and roll gitaar. Ik hoop dat het een antwoord is waar je wat mee kan.
Ja.
Even kijken. Ik had ook nog een vraag van Kees. Even kijken of ik die snel kan vinden. Want die had hem via Instagram.
Ja.
Had hij hem gestuurd. Even koekeloeren. Hier ergens. Even kijken. Welke gitaarstijl qua spelen zouden ze graag... zou Lijf dus in dit geval graag ooit nog in de vingers willen krijgen... Vindt hij gewoon dermate interessant en gaaf om te zien en te horen. En dat hij dat nog wel zou willen uitzoeken en onderzoeken.
Poeh. Ik zou wel... Ja, dan zou ik wel echt heel graag Tommy Emmanuel, fingerstaal.
Oh ja.
Dat goed willen kunnen.
Ja,
ja
dat snap ik wel.
Dat vind ik ook heel leuk om dat af en toe uit te zoeken. Maar ik merk dat kost zoveel tijd en... Dat is zo specialistisch dat ik kan dan weer hele andere specialistische dingen.
Precies.
En dat vind ik, ja, dat. Maar misschien komt dat nog wel.
Ja.
Weet je, misschien denk ik op een dag van, ik ga met pensioen.
Helemaal erin vastbijten.
Ja, precies, precies.
Ja, wat een basis dat ook, hè?
Ja, dat vind ik echt helemaal te gek ook. En, ja. Maar ook zo die hele oldschool school van dat soort gitaristen, zoals Jerry Reed.
Jerry, ken ik niet.
Oh, dat is zo kicken. Dat vind ik helemaal te gek. Die speelde op een nylon snaren gitaar. Speelde die allemaal dat soort dingen.
Oh ja.
Maar dan country. Helemaal te gek. Wat een gangster was dat.
Oké, mensen. Dus ik zou zeggen huiswerk.
Ja,
Jerry Reed.
Maar dat is ook die heeft heel veel platen ook gemaakt met Chet Atkins. Die ken je waarschijnlijk wel.
Ja, zeker. Ja.
Dat type gitarist vind ik helemaal te gek. Ja. Het is niet helemaal... Het ligt niet in mijn straatje, maar dat kan... Ja, dat
je kan er wel van genieten.
Ja, dat vind ik zo gaaf.
Je zou dat zelf heel graag ooit nog eens een keer willen masteren.
Ja, zeker. Ja.
Cool. We gaan door. Naar de favoriete gitaar van.
Ja, zo. Ja. Nou, ik ga hem er even bij pakken.
Pak hem er even bij. Je hebt twee gitaren meegenomen, maar dit is de favoriete gitaar.
Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel een ingewikkelde vraag. Want
is het ook.
Want ik heb best wel veel gitaren waar ik... kom even in de stemmingen.
Ja, zeker doen. Ik heb even de draadloze vriend erbij gepakt, zodat we het even goed van dichtbij kunnen bekijken hoe deze unit eruit ziet.
Ja.
Doe me gelijk eventjes me in de gelegenheid stellen om te zeggen... joh. Als je nou aan het kijken bent, laat even een review achter. Ga even naar jouw favoriete podcast hangout. En tik daar even een review over Gitaarman het podcast. Dat wordt gewaardeerd. En helpt ook gewoon om de podcast beter vindbaar te maken. Tenzij je natuurlijk gewoon denkt van... Hey, ik wil die podcast alleen maar voor mezelf houden, Struilaert. Dus dat doe ik helemaal niet. Gaan dus even helemaal weg. Nou ja, dan heb je pech, want ik blijf. We gaan verder met de favoriete gitaar van. Het is een Gibson...
Ja, zeker. Nou, als eerste vind ik het lastig om te zeggen van... wat is nou je favoriete gitaar? Maar ik denk dat deze wel in de buurt komt op dit moment. Want het verschilt altijd een beetje.
Tuurlijk.
Dit is een hele speciale. Dit is een Gibson ES 345.
Ja.
Uit 1967. Echt een hele gaaf gitaar. Ik had al een tijdje het in mijn hoofd om... Een oude ES of een SG uit de jaren 60 te kopen. En toen waren we op een gegeven moment op tour. En op tour toen had Sam, de zanger en gitarist van de band... die had een oude Jaguar gekocht.
Oh ja.
Guitar Point. En toen... Ja, nou dan... Kijk, als Sam een gitaar koopt, een oude gitaar... Ja, dan moet ik eigenlijk ook... We hebben altijd een beetje die dynamiek.
Ja.
En toen ging ik een beetje op Marktplaats kijken... en toen kwam deze voorbij. En toen vond ik hem helemaal te gek eruit zien. En dus ik erheen met een maat van me. Een pak geld mee.
Ja.
Dus, en die maat van me, dat is Philip Schrijver. Hele goede gitarist ook. Die heeft een oude Stratocaster uit de jaren 60.
Ja.
En dus die weten ook veel vanaf. En... Dus wij kijken en we hadden ook een blacklight meegenomen. Dus dan kun je checken of de lak origineel is.
Kijk.
Toen kwam erachter dat de hals was overgesprayed.
Ja.
Dit is Candy Apple Red. En dit is Burgundy.
En grappig, als je het nu het zo zegt en ik kijk naar die achterkant, als je hem nog eens wil omdraaien, kan ik het, dan denk ik ook dat je het gewoon kan zien.
Ja, dit is Burgundy.
Ja.
En dit is Candy Apple Red. En dat is dan een soort van de overspray. Dus kan zijn dat de hals ooit is gebroken of zo. Maar ja, ik zocht ook niet een oude gitaar die een soort van in perfect staat was. Want dat is alleen maar vervelend om mee te nemen.
Hmm, ja. Moet er ook een beetje een werkpaard blijven,
ja,
toch?
Dus en de fretten waren helemaal afgesleten en zo. En, maar ik had, hij klonk wel te gek. En ik had al direct, die koffer ging open. En dan, ja, soms dan weet je het al. Hmm. Ja, kut, die moet mee.
Is dat ook dan de geur?
Deze stinkt zelfs een beetje. Ik had hem meegenomen met mijn vader. En die vond hem echt heel erg meuren. Maar ja, op een gegeven moment ga je ook wel houden van zo'n geur van zo'n gitaar.
Ja.
Dus echt een
beetje als met een hond.
Ja, precies. Maar deze gitaar die had al gelijk iets magisch. En ja, er is iets met die oude Gibsons.
Ja.
En zal ik maar eens wat laten horen?
Laat zo, ik haal hem even hier van mute af.
Ja.
Ik doe even jouw microfoon dicht en dan zou ik zeggen, take it away. Man, even voor de full disclosure. Je gaat door jouw pedalboard heen.
Ja.
Waar gaat hij doorheen om dit geluid te genereren?
Nou, mijn pedalboardje is best wel simpel. Ik heb
dat kan ik ook even laten zien.
Ja.
Zo.
Kijk. Zo. Ja, mijn pedalboardje is best wel simpel. Hij begint bij de chromatic tuner. Dan gaat hij naar de fuzz. Ja. Dat is Scott McKeon fuzz. Zal ik hem ook maar... Ja, ik laat hem zo wel even horen.
Ja, doe zo wel even.
Ja.
Kijk een lamme arm.
Ja, en dan naar de RC booster, AC booster. En dan gaat hij volgens mij naar de line driver, delaytje, carbon copy. En dan gaat hij naar de Leslie simulatie. En dan naar de deco en dan naar de flint. En de deco die staat altijd aan.
Ja.
Die heb ik altijd aanstaan voor een soort van smaakje. Een soort van lekker... die maakt het gewoon net beter.
Ja, precies. Als je die uitzet, dan merk je het.
Ja, kijk, als ik alleen de... Ik heb nu de deco en de flint aanstaan. Dus de reverb. Ja. Nu doe ik de deco uit.
Ja, ja.
Nu weer aan.
Geeft hem net gewoon even dat randje... Dat stukje meer presence,
ja,
bite.
Ja, en heel klein beetje compressie of zo.
Ja.
Hij maakt hem ook iets compacter, dus wat laag eraf.
Ja.
En ja, een klein beetje hoog eraf. Dus dat zijn eigenlijk weer die perfecte mids waar ik zo naar op zoek ben in een gitaarsound. En dat werkt heel lekker. En dan wat ik doe is, ik gebruik de RC booster als een soort van lichte drive. Die stopt net aan.
Mm-hmm.
Ook bij daarbij nog. En dan heb ik de AC booster voor iets meer drive. Dat is eigenlijk gewoon een overdrive pedaaltje.
Ja.
Maar die pedaaltjes van Xotic, die kleuren niet zo heel erg. Dus dat vind ik wel lekker. En
ja, dus dan hou je meer gewoon het karakter van je gitaar.
Ja, en van de amp.
Ja.
Dus ik push die amp best wel flink.
Ja.
En dan normaal zet ik die versterker zo op dat als je hard aanslaat, dat die dan gaat oversturen.
Ja.
En ja, dan neemt eigenlijk de zorg dan zo'n pedaaltje zorgt er alleen maar voor dat het klein beetje meer drive, een beetje meer compressie, maar er gebeurt eigenlijk niks verder met je sound. Het is het soort van het smeert het een beetje aan elkaar vast.
Ja, precies. Even nu ook een stukje full disclosure. Je gaat niet door je eigen amp.
Nee, dit is een Blackstar.
Het is een Blackstar amp en ik heb wel eens van horen zeggen dat het best goede ampjes zijn, hoor mensen. Nou. Goed. Ja, prachtig. Er komen reacties binnen hier. Erik Kuperi zegt te gek.
Leuk.
Hij zegt ook live is live. Nou Erik, voor jou dan nog één keer. Ja. Die zouden we niet meer maken, Erik. Maar goed. Erik is groot fan van de Dire Straits. Ik ken hem toevallig een beetje.
Kijk.
Ja.
Ook te gek.
Ja, vind ik wel inderdaad. Even kijken, komen er nog vragen binnen hier op andere plekken over de gitaar? Als je een vraag hebt over de gitaar die Lijf op dit moment in zijn handen heeft, dan ja, zou ik zeggen, dit is het moment om hem te stellen. Want ja, we zijn er nou toch. We zijn toch onder elkaar. Eens even kijken, waar zijn we? Hier is de chat. Even kijken of daar nog iets... Oh, en gelijk even een vraag mee pakken van Jasper. Die zegt, Lijf, speel jij Merle Travis Doc Watson stijl? Of gaat je hart daar niet sneller van kloppen?
Mijn hart gaat er zeker sneller van kloppen. Alleen kan ik het niet zo goed.
Ja.
Kan ik het niet zo goed. Dat valt misschien ook een klein beetje in die categorie van... Van Chet Atkins en Jerry Reed. En
het is echt een beetje die bluegrass.
Ook bluegrass. Ja, dat bluegrass, daar kan ik op zich best wel redelijk in wegkomen. Ook op akoestisch gitaar. Maar als het echt om fingerstaal, dat soort dingen.
En, dat soort dingen, dan worden toch...
Dat is dan... Ik wel zo even, kan wel een stukje zo laten horen, mijn andere gitaar.
Ja, nou, laten we daar... Even kijken hoor. Wim die vraagt nog. Die heeft het even denk ik gemist. Hey Lijf, wat is dat voor een gitaar? 335?
345.
Goed, ja. Van Wibo. Dankjewel Wibo. Die Wim heet. Nou ja, het zal wel. Het zal misschien zijn internet alias zijn. Geen idee. Laten we die andere even erbij pakken.
Dat is goed.
Dat is ook echt... Ja, ik vind hem echt te gek. We gingen natuurlijk even soundchecken hier. En dan wordt mijn hart wordt daar heel vrolijk van.
Nou, wat ik hier zo heb, dit is een Lion & Healy Parlor gitaar. Ik denk dat die van eind 1800, begin 1900 is. En die heb ik een paar maanden geleden heb ik die gekocht. Het is een beetje lastig. Ik heb best wel veel akoestische gitaren ook.
Ja.
Ik ben gewoon heel erg gek van die specifieke sound. Het is zo puur bij een akoestische gitaar.
Omschrijf die sound eens voor de mensen die geen idee hebben.
Nou, wat ik sowieso over het algemeen met oude parlor gitaartjes, dus van voor de oorlog, heb, is dat ze klinken heel droog, heel diep, heel veel sustain. En ja, het is heel compact, maar ook super resonant. Dus dat is waar ik wat ik er zo leuk aan vind. En eigenlijk is dit is eigenlijk de voorloper van een Washburn. Dus Lion & Healy, die kwam een paar jaar later, kwamen ze met hun toplijn. En dat waren de Washburn-gitaren. En die gitaren, in die tijd had je nog geen gelamineerd hout, bijvoorbeeld.
Nee.
Die zijn helemaal massief. En dus dat is best wel uniek. En een hele dikke V-hals zit erop. En de achterkant is dan van Flamed Birch. Dat is Berka.
Berk, ja.
En zijkanten ook, volgens mij. Toets is gewoon Brazilian Rosewood.
Kijk.
Dat was in die tijd, lag dat gewoon dichter bij Amerika. Dus dat is precies, dat is een soort van de Holy Grail onder de houtsoorten.
Ja.
En dan de top is van spruce. En zal ik een stukje laten horen?
Ja man, laat het horen. Ik moet even van de mute afhalen. Hier zo, even kijken. Zo. Als het goed is, hebben we hem nu.
Zo'n diepe sound in die...
Zo'n gammer af aan.
Ja, er zit zo'n diepe sound in. En je ziet ook aan deze gitaar, die is zo ingedeukt. En dat bovenblad. En dus zo opgespeeld. En allemaal hier, dit was allemaal gebarst. Het is allemaal gerepareerd.
Weet jij waar die vandaan komt?
Ik heb hem gekocht van een gitaarreparateur. En zij heeft hem uit Amerika laten komen.
Oké.
Dus... wat daar ervoor mee is gebeurd, ik heb eigenlijk geen idee.
Nee.
Maar ik zag hem en ik was er een beetje over aan het nadenken. En ik had zoiets van, ik ga het gewoon doen. Ik ben gewoon benieuwd. Ik heb hem op laten sturen.
Ja.
En want ik had toen op dat moment corona.
Oh, echt?
Ja, ik had corona. Dus,
een corona-aankoopje.
Ja, corona. Dus ik lag op de bank en ik voelde me... Ik voel me niet al te best. En dan ga ik naar gitaren kijken om me wat beter te voelen. Ja. en toen even over nagedacht, een beetje research gedaan. En vond ik het wel te gek. En je kunt dit soort gitaartjes nog voor een best een oké prijs kopen. En dit soort gitaartjes die gaan ergens tussen de 500 en 1000 euro.
Oh.
Dus dat is eigenlijk best wel tof. Want dan kun je gewoon. Daar kwam ik zelf eigenlijk nooit zo uit. Ik had altijd iets van: als ik een oude gitaar ga kopen, dan moet het de Fender zijn of moet de Gibson zijn. Dus dat was altijd een soort van niet bereikbaar. En terwijl er ook heel veel gave gitaren zijn die wel ook oud zijn en ook bereikbaar zijn.
Ja.
Die ook gewoon van massief hout zijn gebouwd en die ook gewoon net zoveel soul hebben. Net als deze gitaar, die heeft net zoveel soul als die oude Gibson.
Ja.
Dat is een ander ding.
Het is gewoon een ander instrument, ander gereedschap.
Absoluut.
Dus je
absoluut.
Gebruikt hem voor andere dingen.
Zeker. En ik vind dit soort gitaren dan vooral helemaal te gek, omdat ze klinken zo specifiek en zo klein ook, maar ook groot. En dat is dan heel lekker om dan bijvoorbeeld liedjes op te schrijven. Want het inspireert je gewoon om iets anders te spelen dan dat, wat je zou doen op een dreadnought. Ik heb ook onlangs een oude Gibson J50 gekocht.
Ja.
Die gitaar is wel echt niet normaal. Echt, die klinkt zo ongelooflijk goed.
Wat voor hout?
Dat is, een J50 is eigenlijk een J45, maar dan zonder de sunburst.
Dus dat is een Mahoney.
Mahoney met spruce en rosewood toets. Ja, die gitaar is ongelooflijk. Maar dat is een hele andere categorie dan zo'n gitaar. Als je een oude wil. En ja, wat ze dan uiteindelijk wat voor een. Als je het op de juiste plek neerzet in een mix of met de juiste artiest ermee gaat werken, ja, dan zijn ze, dan zijn ze even belangrijk.
Precies.
Voor een specifiek liedje bijvoorbeeld, weet je wel. En dat soort magie vind ik dan te gek.
Ik zie ook een slide op tafel staan.
Ja.
Gaat dat ook daarop?
Ja, dat gaat hij zeker op. Zal ik dat laten horen?
Ja, laat maar eens even horen. Ik ben benieuwd.
Wat ik te gek vind aan bijvoorbeeld deze gitaar, dat is je. Hij heeft dan niet een brug die er dan op gelijmd zit.
Mm-hmm.
Maar hij gaat via een staartstuk. Dus hij heeft dan eigenlijk net als een artstop gitaar.
Ja,
een zwevende brug. En daardoor klinkt hij bijna een beetje als een resonator. Op een hele gekke manier.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En dat vind ik dan gewoon helemaal te gek.
Voor zo'n klein gitaartje.
Ja, zeker.
Weet je wel? Ja, dat is wel wauw.
Want bij een resonator gaan die snaren ook over een soort van. Dat denk ik dan, hè. Ik denk dat het daar dan aan ligt. Die gaat dan ook over een soort van staartstuk. Waar dan die resonator dan
klopt.
Onder zit. Dus het is eigenlijk een klein beetje hetzelfde zonder dan die hele cone die eronder zit. Dus,
ja. Dus, ik vind het echt briljant. En nu ik de prijzen hoorde waar je dit soort mooie dingen voor kan halen. Dan,
ja, zeker. En je moet er maar net tegenaan lopen. Ja. Je moet maar net denken van. Dit vind ik te gek.
Ja.
En ik heb deze overigens Willie Nelson genoemd.
Snap ik helemaal als je dit zo ziet. Ik zal hem nog één keer in beeld nemen.
Ja, zeker met die beschadigingen.
Ja. Ik zie bijna Willie Nelson erin als ik
ben. Ja, goed hè. Ja. Dus dat eigenlijk wat. En ja, ik heb best wel wat gitaren. En ik moet ook zeggen dat elke gitaar heeft wel weer een. Heeft gewoon weer iets anders. Dus ook een. Ik heb ook bijvoorbeeld een hele mooie Panucci Les Paul.
Ja.
En dan heb ik het ene weekend dan speel ik op deze en het andere weekend weer op die.
Ja.
Ik heb ook pas een Flying V gekocht.
Te gek.
Ja, helemaal vet ding. Super vet.
Zoiets wat je eigenlijk gewoon moet hebben, toch?
Ja, eigenlijk wel. Een maat van mijn Corvin die had er eentje gekocht. En toen was ik bij hem thuis en ik speelde erop. En ik merkte aan mezelf, ik ben gewoon jaloers.
Ja.
Ik heb wel er ook een. Dus ik had, en toevallig op Marktplaats had ik er eentje gevonden. En toen ben ik ervoor naar Assen op en neer gereden. Het is echt heel rot aan het rijden. Maar dan voel ik. Ja, ik had ook net. Ik had net een hele dag lesgegeven op het conservatorium. Maar dan zie ik hem dan voorbij komen op Marktplaats. Ik heb snel een bod gedaan. Ja, is goed. Maar dan moet je hem wel vanavond komen ophalen. Dus ik zo kijk naar de klok. En ik zie zo, het is 7:30. Dus 7:15 kan net mijn eten op.
Ja.
Oké, fuck it. Let's go.
Ja,
dus
ja,
ik heb mijn autootje daarheen. 10:15 kwam ik daar aan of zo.
Jezus.
Ja, echt. Maar hij was helemaal speelde lekker. En er zat alleen van die EMG's in.
Oh, ja.
En die heb ik er toen uitgehaald. En ik heb een vintage stijl pick-ups ingedaan. Klopmans.
Ja.
En ja, nu is het gewoon een bluesgitaar.
Te gek.
En wat heel gaaf is, is dat hij is super fijn voor slidegitaar. Omdat je
zou je niet verwachten
nee.
als je hem ziet.
Nee, zeker niet. Het is zo'n 67 model. Dus die heeft ook nog een slagplaat die onder de snaren doorloopt. En op een soort van hele gekke manier geeft het bijna een beetje een Stratocaster effect.
Oh.
Omdat die slagplaat, ook qua hoe die akoestisch klinkt.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wel een beetje wat je bedoelt.
Want
ja.
Stratocaster heeft dat ook. Dat die slagplaat onder de snaren doorloopt.
Ja.
En... Ja, ik heb toch...
Misschien resoneert dat daar een beetje in die contraien.
Dat zou kunnen. Ik weet niet zo goed wat dat precies is. En ja, dat zijn allemaal van die gitaardingetjes.
Gitaarmojo is dat.
Ja, wat dan in je kop kan gaan zitten. Ja. Waardoor je denkt dat iets klinkt zoals het klinkt. Maar ja, ik heb altijd zoiets van als je er beter door gaat spelen...
Precies.
Dan is het super belangrijk.
Geluid is zo ontzettend subjectief.
Ja, weet absoluut.
Je, jij kan iets mooi vinden, ik kan het verschrikkelijk vinden... Maar ja, dat is ook juist het mooie. En,
dat is helemaal te gek.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Dat is het mooiste wat er is. Laten we eens eventjes doorgaan nu met de Gear Talk.
Ja. Yeah.
Dat is eventjes koekeloeren. Wij hebben namelijk, even zien. Wij hebben hier zo. Ja, het ding is namelijk, een paar weken geleden deed ik een oproep. Dat jij je gear kon insturen. En dat jij je gear hier gefeatured kon krijgen. En dat kon van alles zijn. Weet je, gewoon je pedalboard. Maar ook bijvoorbeeld je favoriete gitaar.
Ja.
Vind het gewoon leuk om te laten zien de mensen die naar deze podcast luisteren. Waar ze zelf gewoon helemaal blij en enthousiast van worden.
Ja.
Ik heb echt heel veel reacties gehad. Er is altijd nog ruimte voor meer. Dus als je nu aan het kijken bent en je denkt... Hey, ik wil dit... en aan het luisteren natuurlijk. Ik wil mijn gear daar gefeatured hebben. Stuur dan gewoon even een mailtje. info@gitaarmannen.nl. En dan gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Deze week in de spotlight Rick Stolk. Rick Stolk die stuurde een berichtje. Gaan we eens even kijken. Nee, niet Rick Stolk. Dat is van een andere aflevering. Sorry Rick, jij komt binnenkort een keer voorbij. Guido Wal. Jazeker. Even kijken of ik dit kan lezen. Moet ik heel even hier op een paar knopjes rammen. Zo. Even kijken. Dit is gelijk een test of mijn ogen nog goed zijn. Beste Ed, met veel plezier en interesse luister ik naar je podcast. Ga er alsjeblieft de komende tijd mee door. Hij verbindt er geen ultimatum aan, maar ik zal mijn best doen, Guido. Ik geef gehoor aan je oproep om een foto van mijn gear door te sturen. Een erg leuk idee trouwens. Ik stuur wat foto's van gitaren die mijn vader bijna 40 jaar geleden voor mij bouwde. Ik begon met gitaarspelen en bandjes, maar geld voor gear was er nauwelijks. Mijn pa, timmerman van beroep, stelde voor om zelf een instrument te bouwen. De blonde Telecaster is daar het resultaat van. Daarna een basgitaar en even kijken... Ten slotte nog een Strat-achtige gitaar. Tot op de dag van vandaag zijn de gitaren in gebruik. Onlangs heb ik zelf een tele gemaakt. Rood-oranje is die. Erg leuk om op deze manier met instrumenten bezig te zijn. Hoop dat je er iets aan hebt voor je uitzending. Succes alvast. Ja, dankjewel Guido Wal uit Middelburg. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog de foto's van de gitaren. Gaan we eens even kijken of we die erbij kunnen toveren. Ja, daar zal je ze hebben. Dat zijn ze dan alle vier.
Wow.
En het begon dus allemaal met die telen volgens mij linksboven.
Wow, wat kicken.
Ja,
ik vind het sowieso echt een heel vet verhaal.
Ja, het is een beetje de Brian May verhaal, hè?
Ja, dat dacht ik ook.
Ja, daar moest ik gelijk aan denken. Ik denk, dat is toch kicken.
Die heeft met zijn pa samen van de keukentafel of zo.
Volgens mij was het open haard hout of iets. Het was ook echt zo'n verhaal dat je denkt, dat kan toch niet?
Ja.
We weten allemaal wat er gebeurd is met Brian May. Even kijken, hij heeft ook nog close-ups gestuurd.
Wow, wat gek. Ik vind die binding ook kicken.
Ja, hè?
Ja.
Ja, het is gewoon echt... Je ziet dat iemand dit gemaakt heeft die wist wat hij deed.
Ja.
Of in ieder geval dat aan het uitzoeken was. Dat kan natuurlijk als je voor de eerste keer gitaar maakt. En in die tijd, 40 jaar geleden, geen internet.
Nee, precies.
Daar denk ik heel vaak over na. Dat je denkt, oké, als je dat toen in die tijd wilde doen.
Ja.
Nu ga je op YouTube en it's everywhere.
Ja, iemand legt je gewoon uit van stap voor stap van hoe een gitaar in elkaar zit en Wow, ik vind het echt te gek hoor. Ja, ik vind hem heel, heel gaaf uitzien zelfs.
Ja, dat vind ik ook. Dit is dan die basgitaar.
Oh ja.
Ook heel tof.
Super vet.
Even kijken, wat hebben we dan hier nog?
Oh ja.
Dit is een... ik weet niet of dit het type is wat hij zelf uiteindelijk gebouwd heeft. En tot slot... Nee, ik denk dat dit degene is die hij zelf gebouwd heeft. Een rood-oranje Telecaster.
Terecht.
Ja, dankjewel Guido.
Superleuk.
Ja, leuk heel om te gaaf zien. Dus als je nu aan het kijken en aan het luisteren bent... Ik wil mijn gear ook gewoon even gefeatured hebben... dat wij er even naar kijken wat over roepen. Doe dat gewoon. info@gitaarmannen.nl en ik zie het verschijnen. Ben jij zelf een beetje een gear nerd?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik zou willen dat het me minder uit zou maken.
Hoezo?
Nou, ik vind het heel leuk om... Het verschuift een beetje. Ik was eerst heel erg into pedaaltjes. En dat vond ik helemaal te gek. En ook ik had Strymon Timeline bijvoorbeeld ook. Ja. Gebruikte ik veel, zo'n delay. En die heb ik nog steeds. En die gebruik ik ook wel voor studiowerk. Maar ja, ik ben wat pedaaltjes wat meer... Wat rustiger geworden, zeg maar.
Oké. Ja.
Ik heb nu dit pedalboardje en dat gebruik ik denk ik in deze samenstelling ongeveer al 3-4 jaar.
Ja.
Dat vind ik best rustig.
Dat toch? Is zeker rustig, ja.
Ja, ja. Dus en ben ik eigenlijk veel meer een soort van gaan spelen op de overdrive van de versterker.
Ja.
Maar wat betreft, ja, dan akoestische gitaartjes. Ja.
Ja.
Dat soort dingen, die kleine parlor gitaartjes vind ik dan heel leuk om daar dat achterna te zitten.
Ja, dat soort van te chasen. Ja, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
En ook omdat er is iets aan die vintage gitaren, weet je wel. Je weet niet wat er met zo'n gitaar is gebeurd. Ik heb ook een oude Höfner uit de jaren 50, een Artstop.
Ja.
En eigenlijk zijn die gitaren helemaal niet...
Een beetje water?
Ja, lekker.
Ja, toch?
Ja, eigenlijk zijn die gitaren helemaal niet zo gewild of zo, qua hoe zeldzaam ze zijn, maar... Ik heb er eentje en dat er is gewoon iets magisch aan die gitaar. Ziet er ook zo mooi uit en klinkt te gek. Die heb ik helemaal laten opknappen. En ja, die gitaar koop je nog voor €300 bijvoorbeeld.
Zo, dat is toch...
Dat is ongelooflijk. Ja. En dat ook geen truss rod zit erin bijvoorbeeld. En ja, er is iets aan dat soort gitaren, een stukje magie. Wat ik dan echt heel leuk vind om dan uit te zoeken. En ook op Marktplaats te kijken. Van, dan zie ik een gitaar voorbij komen... En dan weet ik niet precies wat het is. En dan kan het interessant zijn. Dan ga ik het gewoon googlen.
Ja.
En dan ga je gewoon kijken van... Hey, kan ik erachter komen of zoiets te gek is, weet je wel?
Ja. Zo ben ik zelf al jaren op zoek naar een Harmony Vogue.
Een Vogue?
Ja, Harmony Vogue.
Oh, ja. Dat...
Die hebben een beetje zo'n, volgens mij, een V-nek.
Ja.
En ik heb mijn tweede album in Londen opgenomen. En die gasten, die gast bij wie ik dan opnam, die zat in een band. Die band heette Athlete.
Mm-hmm.
De zanger ervan, die schrijft nu al die hits voor George Ezra. Met George Ezra samen. Maar die waren toen op een gegeven moment mid 2000, tussen 2000 en 2010 zelf heel erg groot.
Okay.
En ook in Amerika en zo. En die liepen op een gegeven moment door New York.
Yeah.
En die zagen daar dus in zo'n, ja, echt in zo'n muziekwinkeltje, zagen ze dat ding staan. En die hebben dat voor heel weinig gekocht. En nou, dat ding zit all over mijn tweede album. En ik was er zo verliefd op geworden, op die sound.
Ik
heb hem niet kunnen vinden.
Ja,
dat is echt zo irritant.
Ja. Nou, ik ga aankomende zomer ga ik een maandje naar Amerika. Dus ik zou, als ik er eentje tegenkom, stuur ik je een appje.
Zeker doen. Ja, ja, ja.
Ja, ja, en ik vind het juist ook leuk om een beetje, wat je zegt, een Harmony. Ik heb zelf ook een Harmony H162. Helemaal te gekke akoestische gitaar is dat.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje ze noemden de Poor Man's Martin. En die gitaren, ja, die werden dus in de jaren 60 gebouwd met dezelfde houtstapel als die Gibson gebruikte.
Ja, ja, ja.
Dus die gitaren zijn super, super te gek. En die koop je dus ook gewoon nog voor gewoon een goede prijs, weet je wel?
Ja.
Dus dat is super leuk. En als je daar een beetje in... Ja, het is eindeloos natuurlijk.
Ja.
Maar dat is dan wel heel gaaf, weet je wel? Dat heeft een stukje magie.
Love it. Ja. Hey, en qua snaren, hoe zit je daarin? Heb je daar een bepaalde visie op / over?
Ik speel 011.
Ja.
011 altijd. En
merk vast?
Nou, ik heb heel lang op de Dario gespeeld. En ik heb best wel zuur zweet. Oh. Dus ik heb echt dat snaren best wel snel vergaan. En dat vind ik heel jammer. Dat bijvoorbeeld Sam in de band, die heeft het dus niet.
Nee.
Die speelt gewoon een jaar met dezelfde set snaren. Ongelooflijk.
Ja. Ik heb dat ook. Ik heb voor de mensen, ik heb vanochtend een podcast opgenomen met Arie Storm.
Oh, te gek.
En daar ging het dus ook over zuur zweet.
Ja.
Er zit echt een hele anekdote zit erbij. Die ga ik niet nu nog een keer vertellen. Want dan hoor je me vervolgens twee keer in de podcast voorbij komen. Maar ik heb er ook ernstig last van. En daardoor wel eens een keer een gitaar van iemand behoorlijk beschadigd, zeg maar.
Oh, ja. Shit.
Nou, uiteindelijk is het wel goed gekomen na veel poetsen en TLC. Maar dat was wel schrikken.
Ja, dat snap
ik. Hele oude Martin was dat uit mid jaren 30. Die ik dan even op mocht spelen omdat mijn snaar was gebroken. Ja. En lekker spelen. Weet je wel, lekker zweten.
Ja.
Toen gaf ik hem terug. Toen zei hij echt, oh no. Nog een Engelsman ook. Oh no.
Oh.
Ja. Helemaal dof uitgeslagen.
Oh.
Ja, dat was echt, ik kom wel door de grond. Zo.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Ja, nee, maar dat is heel vervelend. En ik heb nu zelf, ben ik sinds een paar maanden speel ik op Boomers van GHS. En die zijn iets goedkoper dan de Darius. Die vond ik, vind ik heel lekker voelen, maar ik heb ook best wel snel vaak gehad dat ze van het balletje afrolden.
Oh.
Dus dat een beetje, misschien was het ook een slechte badge of zo.
Ja.
Maar dat je dan op je hoge E-snaar zit en dat hij in één keer dat hij echt veel te snel gewoon terugzakt. En dan trek je zo die snaar af en dan valt het balletje eruit.
Zo, dat is wel echt.
Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik ben er klaar mee. Ik ga een ander merk proberen. En vind ik op zich wel, ik vind deze snaren wel heel fijn werken. Alleen ze zijn ietsje stijver.
Ja.
En ze blijven iets lang stijf, maar ik denk dat ze daardoor ook ietsje langer meegaan. Dus ik vind ze eigenlijk wel prima voor nu. Ik vind ze sowieso heel lekker voor slide, omdat ze iets stijver zijn.
Ja.
Dus dan kun je met een iets, dan maak je touch iets minder uit, want met slide moet je sowieso heel licht spelen.
Ja, ja.
Dus ja.
Ja, dat is wel echt.
Ja.
Ja, ik vind het grappig, want was altijd van de GHS Boomers en ik ben nu juist weer terug naar Ernie Ball.
Oh, echt?
Het zijn van die rare bewegingen.
Ernie Ball, dat heeft bij mij dus nooit echt gedaan. Nooit een lekkere feel mee gehad.
Nee.
Dus misschien moet ik het nog eens een keertje proberen of zo. Of als er een snarenfabrikant is en die zegt van, hé, mijn snaren zijn heel
precies
gek. Wij gunnen jou dat of zo. Dat mag ook natuurlijk, hè?
Ben jij een snarenfabrikant? daarom. Weet je, het is zo persoonlijk. En ik denk dat er weinig slechte snaren worden gemaakt.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik moet wel zeggen, ik heb op een gegeven moment ook een keertje echt de goedkoopste snaren van de goedkoopste gekocht van Thomann of zo.
Hmm.
Pyramid was dat volgens mij.
Oh, dat kan wel. Nee, dat.
Nou, en Vesely snaren van Buckshop wel eens geprobeerd. En dat is dus echt niks.
Nee.
Vind ik.
Nee, dat begrijp ik heel goed.
Ja, dat werkt voor mij
toch
niet.
Het is verneukeratief, want je denkt, how bad can it be? Je gaat het toch proberen.
Ja, absoluut. En maar dan moet ik ook bij zeggen, ik weet dat het dus die snaren zijn.
Ja.
Dus ik heb ook wel een aantal keren met een aantal vrienden van me hebben een heel leuk idee om een keer te doen.
Ja, zeker.
Een blinde pilstest. Dus ga je gewoon pilsjes drinken.
Ja.
En dan blind. Dus dan Amstel, Heineken, alles door elkaar. AH lager. Echt. En wat het grappige was, AH lager, dat kwam elke keer heel hoog.
Ja, ja. Lekker biertje.
Ja, heerlijk. Vond het super. En dat had dan niemand verwacht of zo.
Nee.
Stond ook in, een paar keer gedaan, stond ook eens in de top 3.
Hmm.
Dus, maar ik denk dus dat als je dus dan dat biertje gewoon ziet, je ziet het blik. Je weet, het is het goedkoopste bier wat er is.
Je neemt dat mee.
Je neemt dat gewoon mee. Dus ik denk dat dat ook misschien wel een klein beetje met die snaren zo werkt. Niet dat ik een snaar heb gebroken of zo.
Nee.
Dus
bleven ze goed in tune?
Ja, op zich wel, maar ik had het idee dat ze heel dun klonken. Maar ik denk dat het ook deels tussen je oren zit.
Nou ja, ik heb dat dan een tijdje geleden gehad met, als we het dan hebben over goedkope dingen kopen. Dus niet per se gitaar gerelateerd, maar wel bij Thomann vandaan. Ik wilde van die zendertjes hebben, die ik dan kon opdoen bij livestreams. Met mensen, ik doe dan af en toe nog wel eens livestream dingetjes.
Ja.
En ik dacht, weet je, dan koop ik gewoon even 4 van die goedkope setjes.
Ja.
How bad can it be?
Ja.
Het moet gewoon een stem doorheen. En dat kan toch niet, hè? Klinkt misschien een beetje wat minder. Nou, ik heb 4 van die dingen gekocht.
Ja.
Ik sluit het aan. Echte.
Oh, dat meen je niet.
Ja, ik denk, wat is dit nou? Wat is dit nou? Dus dat is dan wel echt goedkoop duurkoop, weet je wel?
Ja, precies, precies, precies. Maar ik vraag me dan af of dat met snaren kan überhaupt.
Ja.
Ja.
Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Nou, misschien luistert er op dit moment iemand die in de snarelarij zit en die ons daar uitsluitsel over kan geven. Dan kan je dat nu nog even laten weten, want we zijn nog even live. Maar als je dit terugluistert, dan heeft het geen zin meer. Dan kan je het sowieso wel natuurlijk in de comments. hieronder doen. Doe dat sowieso even als je nu aan het kijken bent via YouTube. Even via het commentveld. Laat wat achter. Maakt niet uit. Wat vind je ervan van deze uitzending? Moeten we vaker live gaan? Dat soort zaken. En druk ook gelijk even op dat duimpje. Want dat is ook heel belangrijk om dan weer gevonden te worden. En het algoritme een ferme trap onder de hol te geven. Goed, dat gezegd hebbende. We gaan door naar de volgende. De tips en tricks.
Tips en tricks.
Tips en tricks, okay. Ja. Wat doe jij om fit te blijven op de gitaar?
Wat ik zelf veel doe, ik geef dus op het consortium geef ik ook les. Dus ik maak veel lesmateriaal. Dan probeer ik ook vaak etudes te schrijven. Het gewoon kleine stukjes muziek waar je techniek ietsje beter van wordt.
Oh ja.
En dan probeer ik ook altijd wel iets te maken waar ik mezelf ook mee uitdaag. Dus dat ik dan net een soort van een sweep die iets irritant ligt of zo. Ja. Of een soort van iets met hybrid picking of zo. Dus ik probeer dan kleine stukjes muziek te maken. Of oefeningen te bedenken waardoor ik op een soort van slimme manier een soort van techniek opbouw. Ik doe een soort van zigzag oefening. En dat is gewoon de pentatonische ladder naar beneden. Het eerste patroontje en het volgende patroontje omhoog.
Ja.
Dat helemaal met alternate picking. Major toonladder, 3 noten per snaar. Heen en weer spelen over de gitaarhals. Dat doe ik veel als oefening. Ik moet zeggen, het allerbeste werkt gewoon veel verschillende dingen doen.
Ja.
Dus zoek af en toe eens een liedje uit op een akoestische gitaar. En dan vervolgens pak de elektrische gitaar.
Ja.
Maar dat eigenlijk vooral. Gewoon veel verschillende dingen doen. Naar veel verschillende muziek luisteren. Je oren fris houden is net zo belangrijk als je gitaartechniek op orde hebben.
Ja,
want uiteindelijk, dat is gewoon het verlengde. Dus als jij op een gegeven moment iets heel vaak hebt gehoord. Een soort van lik. Van een gitarist, van John Mayer of zo. Dan ga je op een gegeven moment ga je die lick ook wel een keertje spelen. Of ga je die lijn een keer spelen. Of dan als je hem in je hoofd hoort, dan komt het uiteindelijk wel een keertje op die hals terecht.
Ja. Precies, je moet uiteindelijk proberen dus die tonen die je hoort te vertalen naar je handen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
Goed, vind ik mooi. Heb jij nog andere tips? Bijvoorbeeld, hoe hou je je gitaren gezond? Ben jij bezig met vochtigheid en dat soort dingen?
Nee, maar daar ga ik wel binnenkort eens even goed research naar doen. Wat ik veel doe met gitaren. Ik breng eigenlijk allemaal gitaren nu naar Ralf Bauer. Dat is die zit hier ook in de buurt. Dat is een gitaartech die weet zo onwijs veel. Die heeft die Parler ook voor mij afgesteld. En ook, hij heeft een keertje ook die Gibson. Eerst ben ik daarmee naar Dick Noordijk gegaan.
Dat is Dick Noordijk, ja.
Die heeft een herfret gedaan. En nu als er iets kleins moet gebeuren, dan neem ik hem naar Ralf mee. Maar die heeft echt, Parler gitaartjes die dan helemaal uit elkaar lagen.
Ja.
Geef je hem aan. Zo. Oh, hier kan ik wel wat mee. En dan kom je terug en die hele gitaar tot leven.
Te gek.
Ja, dat is te gek. Dat is echt een magische man is dat.
Ja.
Wat ik dus ook wel vaak moet doen, is snaren vervangen. Dus het liefste voor elke gig. En nu doe ik dan meestal eens in de 2-3 gigs. Als ik dan 2 gitaren mee heb.
Dan durf je het wel aan.
Ja, dan durf ik het wel aan. Maar ik maak ze ook wel nu schoon met dat. Het is een soort van lemon oil string container. Dunlop.
Ja. Busje. Gewoon lekker spulletjes voor je snaartjes.
Ja, precies. Ja. En dat wat ik dan doe na een optreden, dan maak ik het even nat met dat spul. En dan met een doek, dan veeg ik ze even schoon. En dan gaan ze langer mee. Maar je redt het er niet helemaal mee.
Nee.
Nee, dat is wel. Als ik echt flink aan het zweten ben op een warm podium, dan zit ik hoog een solo te spelen. En die solo duurt 5 minuten. En ik ga weer een riff laag op de hals spelen. Dan voel ik dat die snaren al een soort van een beetje verroest.
Dat ze aan het oxideren zijn.
Ja, ja.
Zo.
Ja, dat heb ik wel eens gehad. En dat, ja, dat is best wel heavy.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat kunnen we daaraan doen? Zijn er
je hebt natuurlijk
ortomoleculaire mensen hier in de stream die daar iets over kunnen zeggen?
Ja, je hebt elixirsnaren natuurlijk, hè?
Oh, natuurlijk.
Maar dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik niet lekker.
Ik heb het een tijdje geprobeerd, maar ja, weet je, dat.
Ik breek ook altijd snaren met elixir.
Oh, dat is dan wel weer iets wat je niet zo vaak hoort.
Nee, dat heb ik echt standaard. Ik heb een paar keer geprobeerd, vond het niet lekker voelen. Maar ik had iets van, weet je...
Gaat het even langer mee? Ja, scheelt ook weer werk?
Ja, scheelt weer. En als je zo vaak snaren vervangt, dan word je er ook handig in, hoor.
Precies.
Ik kan inmiddels met die ES, is het staartstuk, dus wat ietsje langer.
Dat is, ja.
Maar ik kan op een Les Paul, kan ik het denk ik wel in 5 minuutjes.
Ja, 5 minuten, hè? Dat is netjes, hoor.
Ja, dus dat lukt wel.
En op een akoestische?
Ligt er een beetje aan wat voor gitaar het is. Ja. Weet je? En zoals hier, zo moet je het bruggetje even tunen.
Oh ja.
Dus op de goede plek komt te staan. Maar ik denk 10 minuutjes.
Ja, precies. En ik heb vaak ook dat ik heb Martins dan die ik live gebruik. Dat lukt me dan wel echt, dat die zeg maar helemaal gebruiksklaar is. Ben ik 10 minuten, kwartiertje. Ja. Dan is die gewoon echt helemaal. En dan weet ik ook gewoon, dit gaat niet mis.
Nee, precies.
Ja.
Precies. Ik heb het dan wel met Elixirs of de Dario gekoten snaren. Die kan ik dan wel, vind ik dan wel fijn voor akoestisch af en toe.
Ja.
Zoals ik heb een Martin D18. En ja, die is gewoon heel fijn. Die gebruik ik eigenlijk vooral voor als ik in de studio iets moet spelen waar veel hoog bij zit. Want dat is prachtig hoog. En ja, daar speel ik thuis minder. Ik speel vooral veel nu dan op deze. Die vind ik heel fijn. En omdat die gewoon een beetje raar is ook qua sound, vind ik leuk. En dan vind ik het lekker om dan die Martin daar zo gekoten snaren op te gooien. Want als ik daar normale snaren op gooi en ik leg hem weer een tijdje weg, dan is het gewoon roest.
Ja. 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 Dan roest het gewoon onder je hol vandaan.
Ja, ja, precies.
Ik denk dat we zijn er live. We zijn er voor het reguliere deel.
Helemaal goed.
We gaan, ik zet eventjes op de achtergrond het eindtunetje aan.
Kijk.
En dan gaan we dus zo meteen verder, mensen. Via petje.af/@struilaert voor de mensen die willen meekijken. Gaan we nog even backstage, gaan we nog even door. Pakken we nog wat kijkersvragen erbij. Onder andere van Jasper over hybrid picking en Travis picking. Nou, ik zou het wel weten. Ik zou gaan kijken. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en het luisteren naar deze live aflevering van Gitaarmannen, de podcast. Live, dankjewel nogmaals voor het komen naar de studio. En ik zou willen zeggen, vertel tegen al je gitaarvrienden dat dit de leukste gitaarpodcast ooit is. Ook al is het natuurlijk helemaal niet waar, want er zijn ook heel veel andere leuke, maar maakt niet uit. In ieder geval, tot de volgende Gitaarmannen, de podcast. Doei.